Goedenavond. We gaan het inderdaad hebben over de feesten van de zevende maand. En dat zorgt al meteen voor een hoop verwarring, want we hebben net het Joods nieuwjaar gevierd. En je zou dus denken dat het de feesten van de eerste maand zijn. Nou, we houden ons in eerste instantie maar even bij Leviticus 23. En daar ga ik een paar versen uit lezen. Leviticus, en voordat we dat gaan doen, uit Leviticus 23 lezen, gaan we eerst deze avond opdragen aan de Heer. Dank u wel, Heere God, dat u er vanavond bij wil zijn als wij samen gaan nadenken over de feestdagen waar uw volk Israël zojuist mee begonnen is en die nog hele tijd gaan doorduren. Voor hen een moeilijke tijd, althans in het land Israël, omdat er een lockdown is. Heer, we bidden nu al, laat er toch heel veel vreugde toch in de harten mogen zijn. Omdat er elk geval toch in de binnenkamer en in de huiskamer mogelijk is om die feesten te vieren. Zegen ook ons als we erover nadenken en als we ons bezinnen op de vraag wat wij als christenen met die feesten aan moeten en aan mogen. Wat hebben ze ons te vertellen? Want het gaat wel over uw woord en dat spreekt ons altijd aan. Welk deel van het woord het ook mogen zijn. En daarom bidden we om de kracht en de leiding en de verlichting van uw Heilige Geest. Wees met ons in deze avond bij het spreken, bij het luisteren en ook straks bij de vragenbeantwoording. We leggen het alles in uw handen en vertrouwen ons aan u toe, opdat u in alles geprezen wordt. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Leviticus 23 uit de Herziene Statenvertaling, ik lees maar een paar versen, want ik neem aan dat de gemiddelde kijker naar deze livestream-uitzendingen al heel vertrouwd is met die feesten van Israël. Maar ik hoop dat ik u toch nog iets nieuws kan vertellen of u in elk geval tot nadenken kan aanzetten. Leviticus 23, daar worden eerst een heleboel andere feesten genoemd en dan staat er in vers 24... Spreek tot de Israëlieten en zeg in de zevende maand, op de eerste dag van de maand moet u een rustdag houden. Een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Vers 27. Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de Heere een vuuroffer aanbieden. Vers 34, spreek tot de Israëlieten en zeg, vanaf de 15e dag van deze zevende maand is het 7 dagen lang loofhuttenfeest voor de Heere. En dan nog eens in vers 39, vanaf de 15e dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere, uw God, verblijden. Mooi is dat, hè? Een bevel om jezelf te verblijden, om vrolijk te zijn. Bij het paasfeest horen we daar niets over. Bij het wekenfeest... Het Joodse Pinksterfeest wordt het 1 keer gezegd, maar bij het Loofhuttenfeest wordt het 3 keer gezegd als een opdracht. Je moet blij zijn. Nou, daar gaan we het nog wel over hebben. Ik zei al even, is het nou de eerste of de zevende maand? Ik had eigenlijk willen beginnen met u van harte een gezegend nieuw jaar te wensen, want vanaf vrijdagavond, jongstleden, met zonsondergang, begon het nieuwe jaar, 5781, het Joods nieuwjaar, Rosh Hashanah. Terwijl we hier gelezen hebben over de zevende maand. Nou, u weet het vast wel, maar ik zal het u nog even kort uitleggen. Je hebt eigenlijk 2 kalenders in Israël. De burgerlijke kalender, en dan is dit inderdaad de eerste van de maand en de eerste dag van de maand, die vrijdagavond begonnen is. Maar je hebt ook de godsdienstige kalender. Ik heb altijd ruzie met dit apparaat. Je hebt ook de godsdienstige kalender. En dan zegt de Heere God, de lentemaand, de maand van Pesach, die moet de eerste van de maanden zijn. En dat is wat je hier in Leviticus 23 vindt. En dan is het inderdaad de zevende maand waarin we nu zitten. Eigenlijk wordt het Joods nieuwjaar ook in de Bijbel zo nooit genoemd. Maar aangezien het de eerste maand is op de burgerlijke kalender, viert Israël sinds jaar en dag Rosh Hashanah. Dat betekent het begin van het jaar. Het is een drukke maand, kan ik u verzekeren. Want over 9 dagen, dan is het de 10e van de maand. En dat begint aanstaande zondagavond, is het grote verzoendag. Yom HaKippurim. Of in het kort Yom Kippur, grote verzoendag. De dag van de verzoening heet het letterlijk. En als die dag geweest is, dan heb je nog 5 dagen de tijd om je loofhut in elkaar te zetten. Ik heb dat wel een paar keer meegemaakt in Israël. Dan is er een drukte van belang, want pa moet dan die loofhut in elkaar zetten. Die mag niet al te stevig zijn, want het is een herinnering aan de doortocht door de woestijn. Het moeten krakkemikkige hutten zijn, maar toch weer niet zo dat die in elkaar stort. Er moeten openingen in zijn naar de hemel toe. En dat duurt 7 dagen. En als je die 7 dagen gehad hebt, dan denk je zo, nou zijn de feesten voorbij. Maar dan heeft de traditie nog 2 dagen toegevoegd. Die 8e dag van het feest, dus de 22e van de maand, is het Shemini Atzeret. Dat betekent de 8e dag. En dat is een soort culminatiepunt, een hoogtepunt waar het loofhuttenfeest naartoe werkt. En dan denk je, ja, nu hebben we het gehad. Nee, dan komt er nog een 9e dag. En dat is Simchat Torah. De vreugde van de wet. En daar heb je alweer dat woord vreugde, blijdschap, dat we wel vaker zullen horen. Maar het begint niet met blijdschap. Tussen die 1e en die 10e dag, en dat is dus de periode waarin we nu zitten, heb je de Yamim Noraim. Yamim, dat enkelvoud Yom, dat betekent dag. De Yamim Noraim, dat zijn de ontzagwekkende dagen. Waarom heten ze zo? Omdat je 9 dagen de tijd hebt om je te bezinnen op Grote Verzoendag. En Grote Verzoendag is de dag waarop door middel van het zondoffer de zonden van het volk van het afgelopen jaar weer worden weggedaan. Het ene zondoffer wordt geofferd, geslacht en het bloed wordt in het heiligdom gebracht voor het aangezicht van God. En dan is er een tweede bok. Op de kop daarvan worden de zonden van het volk beleden. Zo staat het in Leviticus 16. De hoge priester beleidt de zonden van het hele volk op die kop. Dat kan natuurlijk niet letterlijk, zoals de Heer Jezus dat in feite wel kon op het kruis. Want daar heb je de vervulling van die grote verzoendag. En die bok wordt dan de woestijn in gestuurd, beladen met de zonden van het volk. En als die bok omkomt in de woestijn, dan weet je, alle zonden zijn weer verdwenen voor 1 jaar. En nou is dan een groot gevaar dat je daar gemakzuchtig en oppervlakkig over doet. Dat je dus denkt, nou fijn, het is weer in orde. Terwijl je eigenlijk die 1e 10 dagen, die ontzagwekkende dagen, zou moeten gebruiken om je te bezinnen op wat daar straks gaat gebeuren. Als die hoge priester de zonde van het volk beleidt op de kop van die tweede bok, de zondebok, daar zitten jouw zonden ook bij. Wat zijn dat dan voor zonden? Daar mag je toch wel eens over nadenken. Ik herinner dat ik mijn jongste zoon naar bed bracht, toen was hij 4 jaar oud. Intussen heeft hij al 2 grote dochters, dus het is al hele tijd geleden. 3 grote dochters. En hij bad, ik denk dat hij op school zo geleerd had, wilt u al het zonde van vandaag weer vergeven? En ik stoot hem aan en ik zei, zo, wat heb je dan allemaal gedaan vandaag? Niks. Nou, dat is gevaar, hè. Het wordt een formaliteit, namelijk dat je dus je zonde beleidt. Je zegt, Jezus is voor mijn zonde gestorven aan het kruis. En als je vraagt, zo, noem eens wat van die zonde dan, waarvoor hij gestorven is. En je zegt, joh, dat zou ik zo gewoon niet weten. Dan ben je wel heel oppervlakkig bezig. En daarom is het wel heel mooi dat Israël 10 dagen in het jaar gedwongen wordt om daar eens over na te denken. En ik heb ook wel gehoord dat Joodse mensen elkaar mailtjes of brieven rondsturen. Van ik heb dat en dat bedacht, dat ik tegen jou gezegd heb, dat is verkeerd. Wil je me dat vergeven? Ik wil dat beleiden. Ik wil het opgeruimd hebben voordat grote verzoendag komt. Je kunt het toch niet maken om grote verzoendag in te gaan, terwijl er bewuste zonden op jouw geweten drukken die je niet hebt weggedaan. De eerste dagen, wat we dus net gehad hebben, het is 2 dagen is het nieuwjaar. Dan is het zelfs de gewoonte dat je je zonde opschrijft op een stukje papier. Of een stukje perkament of wat men daarvoor ook gebruikte. En dan maak je daar een prop van en dan gooi je dat in het water. In stromend water. En wordt het afgevoerd naar de zee. En dan word je herinnerd aan Micha 7. God heeft onze zonden in de diepten van de zee geworpen. Ik heb dat al eens meegemaakt in een samenkomst, dat we dat zo deden. Ik vroeg de mensen, je kunt het niet dwingen, maar ik nodigde ze uit. Denk nou eens na over dingen die je toch eigenlijk niet lekker vindt zitten. Die toch wel misschien een beetje op je geweten drukken. En je hebt het voor je uitgeschoven om dat op te ruimen, dat is er niet van gekomen. Schrijf dat nou eens op. En als je straks naar huis gaat en je komt langs stromend water, gooi het dan daar eens in. Je ziet, het nieuwe jaar begint dus niet met vreugde. Het begint wel met bazuingeschal, dat wel. Het is Yom Teruah, het is de dag van het bazuingeschal. Maar het vreugdevolle moet eigenlijk nog komen. Het is een plechtig bazuingeschal. Denk erom. Je hebt 10 dagen om jezelf in de spiegel te kijken. Om te zien hoe je staat voor het aangezicht van God. Vroeger hadden we dat in Nederland eigenlijk ook wel. Dat was de zogenaamde lijdenstijd. Oftewel de 40-dagen tijd. In de Rooms-Katholieke traditie begon dat met Aswoensdag. En die as is een beeld van verootmoediging, van zelfkastijding. Want je ging nu 40 dagen lang je bezinnen op het lijden van Christus. Dat ging door tot Pasen aan toe, die 40 dagen. Zondagen niet meegeteld, die bleven dan toch nog iets van een bijzonder karakter houden. Maar die werkdagen, dat waren er 40. En die werd gebruikt, die periode, om na te denken over het lijden van de Heer Jezus. Maar net als bij Yom Kippur, om na te denken over de vraag, waarom leed de Heer Jezus nu? Hij leed voor onze zonden. Wat zijn mijn zonden dan? Wat zijn de dingen waar ik me nu op zou moeten bezinnen? En dat was verbonden met vasten. Want dat helpt je als je met lichamelijke dingen minder bezig bent. Dan helpt je dat om meer geconcentreerd te zijn op het geestelijke. Maar ja, je weet hoe dat gegaan is. Dat vasten raakte een beetje op de achtergrond. En men wilde voordat die vastentijd begon nog 1 keer de bloemetjes buiten zetten. En dat werd dan het carnaval en voor heel veel mensen, miljoenen mensen op aarde, is er alleen nog het carnaval over. Maar die lijdenstijd, die tijd van bezinning, die tijd van vasten, die tijd van je richten op het lijden van Christus, die is zwaar in de verdrukking gekomen. Het is mooi om te zien dat bij protestanten dat weer een beetje terugkomt, ook bij katholieken, om na te denken over het lijden van Christus en jouw aandeel daarin. Nou, zo begint dat dus, die zevende maand, of die eerste maand, net hoe je het zeggen wil, met Yom Kippur. Dat begint dus aanstaande zondagavond, 24 uur. En dan wil ik je aandacht eens een keer vragen voor dit bijzondere. Hoe dat vandaag zal gaan, dat weet ik niet, want het is coronatijd. In Israël is er een lockdown afgekondigd, waardoor men niet bij elkaar kan komen. Waardoor de synagoge dus niet gevuld is op Yom Kippur en ook later niet bij het loofhuttenfeest. Het zal wel heel moeilijk gaan. Maar je kunt het ook in je binnenkamer doen. En als dan op Yom Kippur in de synagoge het boek Jona wordt gelezen, dan kun je dat ook thuis doen. Misschien is het wel een goed idee voor u en mij om dat boek eens te lezen, juist met het oog op Grote Verzoendag. En nou hoor ik u denken, wat is dan dat verband tussen Jona en Grote Verzoendag? Want het gaat in Jona helemaal niet over offers. Het gaat eigenlijk niet eens over verzoening. Waarom leest men dat boek? Nou, ik denk dat er 2 antwoorden zijn. Een individueel antwoord en een collectief antwoord. Met dat laatste bedoel ik, het gaat ook over het hele volk Israël. Laten we met dat laatste beginnen. Jona werd geroepen om een getuigenis te geven aan de volkeren. was wel niet positief, maar daar gaat het nou niet om. De Heere God gaf hem een opdracht, ga naar de volken en hij deed het niet. Hij ging precies de andere kant uit. Tweemaal staat er in Jona 1, weg van het aangezicht des Heeren. Hij vluchtte voor zijn opdracht. En dan staat hij dat hij terechtkomt, ja, in de vis, maar de Heer Jezus noemt dat in Matthäus 12, dat komt uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, het zeemonster. Eigenlijk is dat wat in onze Bijbels ook vaak heet de draak. En Israël denkt dan aan de ballingschap. Hoe kwamen ze in de ballingschap, dat weet Israël heel goed. Door hun eigen schuld, door hun falen, door hun afgoderij en wat het allemaal meer geweest mogen zijn. En dan zie je in Jesaja 51, vers 9, dat dat vergeleken wordt met een draak. De grote tegenstander is een draak. En in Jeremia 51, hetzelfde hoofdstuk, ander boek, Jeremia 51, vers 34, daar lees je dat die draak Israël opslokt. Daar gaat het over het Babylonische Rijk. Israël gaat in ballingschap. Het wordt opgeslokt door de volkerenwereld. En 10 versen verder, in vers 44, staat dat die draak Israël dan weer uitspuwt. Want na 70 jaar mocht Israël terugkeren uit de ballingschap. En op Yom Kippur denkt Israël eraan, dat waren wij. En eigenlijk zijn we nog een beetje, want sinds het jaar 70 zijn ze opnieuw in ballingschap gegaan. En een groot deel van Israël is nog steeds in ballingschap. En nog steeds heeft de draak heel wat Israëlieten te pakken die weg nog niet teruggevonden hebben naar het land. Nou, weet u wat zo mooi is van dat boek Jona? En dat spreekt ook ons aan als christenen. En nu kom ik ook op de individuele, de persoonlijke toepassing. Bij Jona lees je helemaal niet dat hij allerlei slechte dingen deed die zelfs door totaal ongelovige mensen als slecht worden aangemerkt. Moord, doodslag, roof, bedrog, leugen. Nee, daar ging het helemaal niet over. De zonde van Jona was dat hij weigerde de taak op zich te nemen die God hem gaf. Is dat ook zonde? Ja, natuurlijk, dat is ook zonde. Die staat wel niet direct in de 10 geboden opgesomd of in allerlei andere zondelijstjes die je in de Bijbel vindt. Maar dat was zijn grote zonde. Israël was geroepen om een getuigenis naar de volkeren te zijn. Paulus komt er nog op terug in Romeinen 2. Hij zegt, wat hadden jullie niet voor de volkeren moeten betekenen? Wat is daarvan terechtgekomen? Dat was een zware zonde, zo zwaar dat Jona daarvoor in de buik van de draak terechtkwam, dat zeemonster. En als hij in die draak zit, dan doet hij allerlei beloften. Ik zal terug, ik zal gaan naar de tempel, ik zal dit doen, ik zal de gelofte betalen, ik zal dit en ik zal dat. Ja, dan heb je mooi praten als je in de buik van een monster zit. Je kunt beloven wat je wilt, maar hij blijft daar mooi zitten. Totdat hij zijn laatste woorden uitspreekt daar, in de buik van de vis. Het heil is des Heren. Niet meer ik zal dit en ik zal zus en ik zal zo, maar de verlossing moet van hem komen. En hup, de draak spuugt hem op de oever van het meer van de zee. Als hij erkent dat zijn verlossing van de Heere God moet komen, dan wordt hij bevrijd uit de greep van de draak. Israël keert terug uit de Babylonische ballingschap. Zoals Israël nu is bezig is terug te keren uit de ballingschap. En wat zegt de Heere, alsof er niets gebeurd is? Jona 3. Jona, ga naar Nineveh. Hetzelfde woorden als in hoofdstuk 1. Verricht je taak. Het mooie daarvan is, hij krijgt een nieuwe kans. En dat is ook zo mooi van Yom Kippur. Yom Kippur betekent dat de Heere tegen zijn volk zegt, jullie hebben het ook het afgelopen jaar er weer heel weinig van terechtgebracht. Jullie hebben vele fouten gemaakt, vele zonden begaan. Zand erover, of beter gezegd, bloed erover. We doen het weg, het is weg door het offeren. En je krijgt een nieuwe kans. Ik zet je karretje weer op de rails. Je mag het weer opnieuw doen. Dezelfde taak waarin je gefaald hebt, mag je opnieuw op je nemen. Ik leg die opnieuw op je schouder. Nou, dan zou ik wel graag gewild hebben dat het boek Jona zo fantastisch verliep. Dat je zou kunnen zeggen, nou daarna gaat het geweldig. Hij doet zijn getuigenis, dat doet hij ook inderdaad. Maar als je het verhaal leest verder, dan zie je dat Jona in hoofdstuk 4 toch eigenlijk ook weer jammerlijk faalt. In de eerste plaats omdat hij een boodschap verkondigde die niet eens uitkwam. Jona hoort ook bij de profeten, maar de enige profetie die hij doet, nou ja, er zijn er eigenlijk twee, maar die ene die hij doet, Nineveh zal omgedraaid worden in 40 dagen, die kwam nog niet eens uit ook. En hij was er nog teleurgesteld over ook. Hij zat daar zo mooi op zijn berghelling om van een afstandje te bekijken hoe Nineveh zou worden omgekeerd. Ja, dat maak je ook niet elke dag mee, nietwaar? Dus hij zat daar op die helling te kijken, nog 39, nog 38, nog 37 dagen. En dan wordt Nineveh omgekeerd. En wat gebeurt er? Nineveh komt tot geloof. Dat is eigenlijk ook wat er gebeurd is in de laatste 2000 jaar. Israël heeft weinig getuigd van die God van Israël naar de volkeren toe. Totdat daar ineens een stelletje Joodse mannen komen die de wereld ingaan. En er gebeurt iets massaals onder de volkeren tot aan de landen bij de Lage Zee. Dat zijn wij dan aan toe. Massale bekering. Daar had Jona niet op gerekend. En hij zit eigenlijk te mopperen in hoofdstuk 4. Hij zegt iets wat 5 keer in het boek, in de Bijbel, in het Oude Testament, in de Tenach voorkomt en dan elke keer op een heel verheven en mooie manier. De eerste keer is als God het zelf zegt in Exodus 34. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. En zo komt het nog 5 keer voor. Bijvoorbeeld in Psalm 103. Maar 1 keer, dat is de 6e keer, komt het uit een chagrijnige mond. De mond van Jona. Die zegt, wel, ik wist wel dat u barmhartig en genadig bent en langmoedig en groot voor goede tierenheid. Ik wist het toch wel. Ik denk, als ik daar ga getuigen in Nineveh, heb je nog kans dat die mensen zich gaan bekeren ook. Ja, wat betekent dat? Dat betekent dat als je weer met een schone lijn mag beginnen, je niet denken moet dat je nou ineens een volmaakt mens bent geworden en dat het nu allemaal fantastisch gaat. Daarom is God wel oneindig in zijn genade dat hij elke keer weer zegt, je mag toch weer opnieuw beginnen. Als je je zonde beleidt en bij God terugkomt. En Yom Kippur juist, ik weet wel dat het vervuld is in het eenmaal volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar in die terugkeer van Yom Kippur, jaar in jaar uit, horen we de stem van God. En die zegt, jullie mogen weer opnieuw beginnen. Net als Jona. En ik verwacht niet dat jullie in het komende jaar een zoveel heiliger en getrouwer volk zullen zijn als jullie tot dusver zijn geweest. Tja, zo is het. Goeie tijd deze week om er zo over na te denken. En jezelf eens in de spiegel te bekijken. Wat heb ik eigenlijk van mijn roeping terechtgebracht? We hebben allemaal een roeping, anders ben je niet een volgeling van Yeshua, van de Heer Jezus. Je hebt als volgeling ook een taak, een opdracht gekregen. En hoe is het daarmee gegaan tot dusver? Misschien moet je daar eens op bezinnen. Of misschien heel anders, misschien ervaar jij deze coronatijd wel als zo'n periode waarin we even opgesloten zitten in een draak. We mogen dit niet en we mogen dat niet. We zijn enorm belemmerd en Israël momenteel in deze feestmaand in het land Israël is nog veel meer belemmerd. Wat doet dat met je? Wat zegt dat over je? Misschien heb je ontdekt dat je eigenlijk een veel banger mens was dan je ooit dacht. Sommige mensen zijn overdreven bang voor het virus. En andere mensen zijn overdreven zorgeloos naar aanleiding van het virus. Vorige week kwam er iemand bij me staan op een 1,5 meter afstand. Die wou wat vragen. Ik zeg 1,5 meter. Hij zegt, daar zit ik niet mee. Ik zeg, maar ik wel. Zo zijn mensen niet waar. Ze staan daarboven, ze hebben daar niks mee te maken. Toen dacht ik, ben ik nou zo bang of is hij nou zo zorgeloos? We leren over onszelf heel nieuwe dingen kennen die we nog nooit geweten hadden. Dat hoort ook bij de bezinning van deze week. Wat ben ik voor een soort mens? En ik weet best dat sommigen van ons het extra zwaar hebben. Je bent misschien je baan verloren. Je bedrijf staat misschien op de tocht. En allerlei andere dingen. Misschien heb je wel te maken gehad met mensen in je omgeving die overleden zijn aan corona of wat dan ook. We leren onszelf op een heel nieuwe manier kennen. Maar, wat ik u kan vertellen is, maandagavond, dus is vandaag over een week, dan is Yom Kippur voorbij en dan heb je nog 4 dagen om je loofhut te bouwen. Zoals ik straks al zei, dus even flink aanpoten om die hut te maken. En of dat vandaag onder corona-omstandigheden ook net zo makkelijk zal gaan als anders. Goed, op de een of andere manier, we willen ook loofhuttenfeest vieren. Wat een contrast. Die ernstigste dag van het jaar, niet de droevigste dag. De droevigste dag van het jaar, dat is de 9e van de maand af. De herdenkingsdag van de val van 2 tempels. Daar heb ik echt Joden zien huilen op het tempelplein. Huilen over dingen die bijna 2000 jaar geleden gebeurd zijn. Maar Yom Kippur is de ernstigste dag. Dan word je op jezelf teruggeworpen. Je kijkt in de spiegel. Wie ben ik? En groot is God dat hij mij zoals ik ben vergeven wil. En dan 5 dagen later. De dag van de vreugde. Ik heb het u al gezegd. 3 maal, dus hier en in Deuteronomium 16. 3 maal horen wij, gij zult u verblijden. Je moet blij zijn. Nou, dat valt niet mee hoor. Sommige mensen hebben er heel wat meer, minder moeite mee om een week chagrijnig te zijn dan een week blij te zijn. Een hele week blij zijn. Die zouden dat kinderen moeten vragen in Israël. Hoe heeft papa het gedaan? Hoe heeft mama het gedaan? Waren ze inderdaad een hele week blij? Trouwens, jullie kinderen ook. Waren jullie ook zo blij? Blij, blij. Mijn hartje is altijd blij een hele week lang. En weet je wat dan zo bijzonder is? Tijdens dat feest leest Israël het boek Prediker. Nou, daar was ik niet gauw op gekomen. Als je dan zo blij bent, 7 dagen, je vreugde, je zwaait met je lulaf. Het is het feest van de oogst is binnen. God heeft ons rijkelijk willen zegenen in dit jaar. En nu lezen we het boek Prediker. Dat is niet direct een somber boek, maar ook nog niet direct een erg optimistisch boek. Maar je kunt het boek pas gaan begrijpen als je even die sleuteluitdrukking tot je neemt. De dingen onder de zon. Prediker zegt, ik wil de dingen eens bekijken, maar dan zodanig dat ik niet verder kijk dan mijn neus lang is. Hoe zien de dingen eruit? En denk erom, dat is voor miljoenen mensen op deze aarde het geval. Hè? Die bezien de dingen ook zo ver dat ze, als ze kunnen kijken, als ze kunnen horen, alleen dat wat via de zintuigen tot hen komt, dat willen ze accepteren. Hoe ziet de wereld er dan uit? Nogal somber eigenlijk. Er zijn filosofen die het gezegd hebben. Er is geen enkel doel in het leven. Het leven heeft geen zin. Je bent niet voor een doel geboren. En je leeft ook niet voor een doel. En als je sterft is het allemaal uit. Zover gaat het bij de prediker nog niet helemaal. Maar hij probeert zich te verplaatsen in de mensen die zo denken. En dan geleidelijk aan tegen het einde van het boek zie je dat hij dat niet langer volhoudt. Want zo kan een mens toch niet leven. Tenminste, ik snap niet hoe mensen zo kunnen leven. Een leven zonder zin en zonder doel. En dan zegt hij aan het einde, maar weet, er is een God. En op het moment dat je dat zegt, er is een God die achter alle dingen schuil gaat. Die je niet kan zien, die niet hoort tot de dingen onder de zon, maar tot de dingen boven de zon. Niet tot dit ondermaanse, maar tot die onzichtbare werkelijkheid, maar vanuit God ineens ga je dingen begrijpen. Ga je begrijpen, ik ben er met een doel, ik ben er met betekenis. Je gaat ineens begrijpen dat je als volk zelfs een geroepen volk kunt zijn. Dat Israël zonder God niet denkbaar is. Wat is Israël zonder God? God noemt zich de God van Israël en Israël is het Israël van God, althans dat gedeelte dat werkelijk de Heer en zijn woord toegewijd is. En eigenlijk gaat het boek Prediker dan ook over de vreugde. Een keer of 5 lees je in dat boek over de vreugde. Weet je het nog? Het loofhuttenfeest, dat is het feest van de blijdschap. De oogst is binnen. Het is eigenlijk het feest dat vooruitziet ook naar het Messiaanse Rijk. Het is vrede en gerechtigheid in deze wereld. Lees maar in Zacharia 14 hoe dat loofhuttenfeest ook in dat Messiaanse Rijk gevierd zal worden. En hoe de volkeren zullen optrekken naar Jeruzalem om daar dat feest te vieren. Het is feest van de vreugde. En 5 keer zegt dat boek, als ik goed geteld heb, dat boek Prediker. Ook als je dat ding alleen maar beziet onder de zon. Wees blij. We hebben meermalen reizen geleid en als mijn vrouw dan de mensen toespraken die in onze groep hoorden, dan zei ze, denk erom, we hebben hier ook nog een 11e gebod en dat is gij zult genieten. Dat is een positief gebod. De meesten zijn negatief, maar dit positieve gebod is gij zult genieten. Dat vermogen moet je wel hebben. Sommige mensen kunnen dat moeilijk hoor, of nauwelijks of niet. Gij zult genieten. En staat er gewoon, geniet van eten en drinken, prediken. Geniet van de vrouw die je lief hebt. Geniet van de mooie dingen van het leven. Hé, hey, ook in coronatijd. Kun je nog genieten? Gisteren waren we even bij een winkel, moesten wat inkopen. En ik weet niet waarom ik dat kind aansprak. Een klein meisje stond daar voor de winkel en ik zei, wat vind jij van corona? Stom, zei ze. Nou, dat is een manier waarop zo'n kind dat zegt. En ik denk dat een heleboel oudere mensen andere woorden zouden gebruiken, maar het effect zou hetzelfde zijn. Stom, wat een stomme tijd. En juist gisteren zei ook iemand tegen mij, wat een uitdaging in deze tijd. Ik ben blij met deze tijd. Oh, dus je kunt ook blij zijn in coronatijd. Jij zei die nieuwe uitdagingen waar we anders nooit aan gedacht zouden hebben. Bijzonder. We klagen omdat we niet naar de kerk kunnen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, maar er kijken heel veel meer mensen naar onze livestream-uitzendingen dan er ooit in de kerk kwamen. En dat is misschien bij deze avond ook wel een beetje zo. Kun je nog blij zijn ondanks corona? Of kun je zelfs een beetje blij zijn met corona? Vanwege die nieuwe uitdagingen, de nieuwe kansen. Ook de nieuwe ontdekkingen die je over jezelf doet. Nou, dat vind ik zo mooi. 7 dagen feest vieren met loofhuttenfeest. En dan lezen we dat boek Prediker. Waarin staat, als je somber wil zijn, dan zou je kunnen zeggen, het heeft allemaal niks, geen zin en betekenis. Maar diezelfde prediker zegt, ook lang voordat hij bij dat einde is gekomen, probeer een beetje blij te zijn en alles. Want je weet nog wat de Heere God gezegd heeft, hè? Gij zult u verblijden. 7 dagen lang. Van de week hoeft dat nog niet. Van de week moeten we nadenken, ons bezinnen, in de spiegel kijken. Mag je best wat rimpels in je voorhoofd bij hebben. Maar als het de 15e van de maand is, de volle maan, de maand doet ook mee, het is volle maan. Als de 15e van de maand is, dan geldt 7 dagen lang. Gij zult u verblijden. Nou, je kunt je voorstellen dat als je dan aan de avond van die 7e dag bent gekomen, dat je bij jezelf denkt, hé, nou mag ik ook weer even chagrijnig doen. Nee, want er komt nog een 8e dag. Het is niet helemaal duidelijk in de Bijbel of die 8e dag nou al in de voorschrift opgenomen was. Maar in ieder geval zit hij er al heel lang in. Na de 7 dagen een 8e dag. Shemini Atzeret. Een 8e dag. Een bijzondere feestdag. Nou, en als je een beetje het Nieuwe Testament kent, dan denk je natuurlijk aan Johannes 7. Want daar lezen we op de laatste, de grote dag van het feest, stond de Heer Jezus op het tempelplein. En hij stond daar niet alleen, er waren al duizenden mensen misschien wel. Want het was het feest van het waterscheppen. Als je Jeruzalem een beetje kent, dan weet je daar helemaal onderaan, ten zuiden van de stad van David, daar heb je het badwater van Siloam. Daar werd dat water geschept en dat werd dan omhoog gedragen. De helling op en dan door die stad Davids. En dan kwam je bij de trappen die voerden naar het tempelplein. Ooit stond ik daar met een Duitse collega, hoogleraar theologie. Hij was een beetje aangedaan. Hij zei, Willem, hier op deze trappen is een van de weinige plekken in Jeruzalem waarvan je zeker weet dat de Heer Jezus hier gestaan heeft. Want die trappen zijn al veel ouder dan zijn tijd. En dan ga je het tempelplein op. Vandaag kan dat helemaal niet, via het Davidson Center. Maar je gaat het tempelplein op, zoals het toen wel kon. Je gaat met die hele massa mee en dan sta je erboven. En dan wordt dat water dat geschept is bij het altaar uitgegoten. Een wateroffer, een plengoffer. En eigenlijk is het een gebed. Het is een soort biddag voor het gewas. Het is een soort gebed dat er nu ook weer regen mag komen, want er moet ook volgend jaar weer een nieuwe oogst komen. En ik kan me zo voorstellen dat dat hele plein stil is, dat water wordt uitgegoten en dan ineens schalt daar een stem over het plein. Er staat letterlijk dat de Heer Jezus riep. riep: wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat wil zeggen, dat water stroomde daar uit dat vat, daarbij het altaar. Maar als je mij gelooft, dan zullen er stromen van levend water uit je binnenste vloeien. En Johannes licht dat meteen toe in Johannes 7 vers 39. Dat zei hij van de Heilige Geest die zou komen. Die was nog niet gekomen, want Jezus was nog niet verheerlijk. Heilige Geest. Als je Jezus gelooft, dan ga je leven uit de kracht van de Heilige Geest. Dat is nog eens wat anders dan water scheppen, dan wettelijk water scheppen. Dat is een geweldige uitdaging, een geweldige vreugde als je dat mag beleven. En daarom is Pinksteren zo belangrijk. Ik bedoel nu niet het Joodse Pinksterfeest, maar Handelingen 2, wat het christelijk Pinksterfeest is geworden, waar de Heilige Geest is uitgestort. Maar ik verbind dat onmiddellijk met de laatste van de 5 feestdagen in de 7e maand. En want dat is 1 dag later, Simchat Torah. Alweer vreugde. Simcha betekent vreugde. Simchat Torah, dat betekent vreugde over de wet. Nou, ik zeg vanavond tegen je, als je nog nooit begrepen hebt wat vreugde over de wet is, dan heb je ook van het Jodendom nog niet veel begrepen. En dat zeg ik expres, want christenen hebben nog wel eens het idee, wij hebben met de wet niks meer te maken. De wet is afgeschaft, de Mosaïsche wet. Oh ja, waar heb je dat in de Bijbel gelezen? De Heer Jezus zegt in Matthäus 5 vers 17, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om die te vervullen. Er is geen sprake van, zelfs de discipelen, de apostelen, na Handelingen 2, hielden zich aan die wetten van Mozes, voor zover ze konden. En ze gingen ook gewoon naar de tempel, enzovoort, enzovoort. Nee, de vreugde, die wet is niet afgeschaft. En zelfs als Paulus schrijft, Christus is het einde van de wet voor ons die geloven, dan bedoelt hij niet dat de wet een einde gevonden heeft, maar dat Christus de vervulling en de inhoud en de diepere zin van die wet is. Als je niet hebt leren zeggen met Psalm 119, vers 97 geloof ik, hoe lief heb ik uw wet? Waarom heb je Gods wet zo lief? Omdat je God lief hebt. Als je God lief hebt, dan zijn al zijn geboden voor jou een aanleiding tot vreugde. En tot liefde. Je houdt ervan om Gods wetten te volbrengen, omdat je van God houdt. In de eerste helft van het boek Galaten, de brief aan de Galaten, zie je dat Paulus enorm fel tegen is dat mensen zich weer onder die wet van Mozes willen stellen, terwijl ze uit het heidendom komen, omdat ze daardoor gerechtvaardigd willen worden. Ze denken dat die onderhouding van de wet daarvoor essentieel is. En dan denk je even, oh zie je wel, die wet heeft afgedaan. En dan zegt hij in Galaten 6 vers 2 ineens, draagt elkanders lasten, want zo zult u de wet van Christus vervullen. Oh, wacht even, dat is net wat de Heer Jezus zegt in Johannes 14, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Als je zegt dat je van de Heer Jezus houdt en je bewaart zijn geboden niet, dan klets je maar wat. Dat heeft geen enkele betekenis. En dat was voor de Jood ook zo. Als je zegt dat je van God houdt en je bewaart zijn Torah niet, dan zit je te liegen, je zit jezelf voor de gek te houden. En daarom zegt de christen ook, Simchat Torah, vreugde de wet. En je zegt tegen de Heer Jezus, hoe lief heb ik uw wet. Heer Jezus, wat u van mij vraagt, wat ik doen moet, ik zal het doen. Je gaat niet de andere kant uitlopen. Je zegt niet bij jezelf, ik ga weg voor mijn opdracht, ver van het aangezicht des Heren. Nee, je doet wat hij van je vraagt. Is dat zwaar? Ja, dat is soms ontzettend zwaar. Maar je doet het niet omdat het moet. Dat zou dat woord wet kunnen suggereren. Maar je doet het omdat je van hem houdt. Simchat Torah wordt alleen begrepen door mensen die van Gods Torah houden, omdat ze van God houden. Die hun vreugde vinden in de Torah, omdat ze hun vreugde vinden in God zelf. Daarmee heb je iets van de essentie van het Jodendom te pakken. Maar het is evengoed de essentie van het christendom. Want die twee, dat is geen tegenstelling, het ene dom tegenover het andere dom. Jodendom, christendom. Nee, in de essentie gaat het om de liefde jegens God, ook zijn liefde jegens ons. Maar als je hem lief hebt, dan onderhoud je zijn geboden. Dan heb je dus ook zijn, je broeders en zusters lief. Dan heb je het hele volk van God lief. Dan heb je Israël lief. Dat hoort er allemaal bij. Wauw, wat een taken, hè? De schrift zegt nergens dat jij als gelovige uit de volkerenwereld verplicht bent die feesten te onderhouden. Maar je mag ze wel onderhouden. Je mag met Israël meedoen. Dat is een voorrecht. Jij hoeft het niet. De Jood moet het wel, jij niet. Maar je kunt er wel enorm veel van leren. Want ook Leviticus 23 is woord van God en is dus bindend, in die zin als woord, met gezag bekleed. Gezag ook naar ons toe. Dus ook wij moeten ons afvragen, wat moet ik met Leviticus 23? Nou, kijk nog even naar die laatste twee dagen. Shemini Atzeret, Simchat Torah. Shemini Atzeret, de Heilige Geest, Simchat Torah, de vreugde in de wet. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je kunt Gods geboden, de geboden van de Heer Jezus, niet volbrengen zonder de kracht van de Heilige Geest. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 4, dat in ons, niet door ons, maar in ons de wet vervuld wordt door de Heilige Geest. Wauw. Heb je die twee dagen bij elkaar? In de kracht van de Heilige Geest worden de geboden van de Heer Jezus volbracht, wordt de wet van Christus volbracht, ook in onze levens. Nou, ga er maar aan staan. We hebben heel wat te doen van de maand. Als we zo willen meeleven, als we zo willen begrijpen wat Leviticus 23 ook ons te zeggen heeft. Bezinning op je zonde, dat is negatief, maar dat is de voorwaarde. En dan leren voortdurend blij te zijn. Zoals Paulus het zegt in de Filippi-brief, in elk hoofdstuk, verblijdt u in de Heer te allen tijden. En als je dat gedaan hebt, ga je ook nog nadenken over de Heilige Geest. En je gaat ook nog nadenken over de Torah, over de geboden van de Heer. En dat alles bij elkaar is niet alleen maar Joods leven. Het is christelijk leven. Want die twee liggen onmiddellijk in elkaars verlengde. Nou, ik zou u willen zeggen, God zegen alvast toegewenst. Ik ga zo proberen uw vragen te beantwoorden. Maar ik zeg nu alvast tegen u, leef mee met Israël. Niet alleen uit liefde voor Israël, maar vooral om u af te vragen, wat kan ik leren van de feesten van de zevende maand? God zegen u. Amen.